Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De 33-jarige TBS'er Malut Metslay is begin februari ontsnapt tijdens een begeleid verlof uit de Van Mesdagkliniek in Groningen. En tot op het moment van het opnemen van deze podcast is hij op de vlucht. Hoe werkt dat eigenlijk in een TBS-kliniek? Daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de verslaggevers van deze kranten je bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en vandaag is de gast Niek Heidanus, advocaat en hij heeft zelf ook cliënten in die Van Mesdagkliniek. En naast hem zit verslaggever van Dagblad van het Noorden, Ina Reitsema. Om bij jou te beginnen, Niek, we hebben afgesproken dat we je en jij zeggen, omdat we elkaar vaker spreken.
Heel graag, ja.
Ja, en dan naar het onderwerp waar het eigenlijk om gaat, een ontsnapping tijdens begeleid verlof uit de Van Mesdagkliniek. Is dat iets uitzonderlijks?
Nee, dat zeker niet. Dat gebeurt echt vaker. In de loop der jaren zie je steeds mensen, TBS-gestelden, die zich onttrekken aan hun behandeling, hè, aan het toezicht van de kliniek. Vorig jaar waren dat nog in totaal 15. Dus dat is toch een redelijk getal. Maar als je het afzet tegen het aantal verlofbewegingen wat TBS-gestelden per jaar maken, 85.000, dan is het uiteindelijk toch een heel gering getal. 0,02% van de TBS-gestelden onttrekt zich aan de behandeling.
Ja, dat klinkt dan heel erg weinig, Niek. Maar mensen zijn daar wel, ze zijn bang voor ontsnapte TBS. Dus ja, ik zeg ontsnap, maar officieel heden dat ze zich onttrekken. Hè? Ja,
ja, toch merk je wel dat de omgeving van de kliniek heel goed geïnformeerd wordt en ook eigenlijk weinig angstig was, las ik in de krant. Hè. De mensen zeiden, hij gaat toch ver weg en we zien hem niet en er is geen reden om angstig te zijn. En dat is denk ik ook wel terecht. Je moet niet nodeloos angst aanjagen. Ik heb ook niet het gevoel dat deze man knettergevaarlijk is. Hij moet alleen wel dringend zijn medicatie hebben. En die noodzaak is wel duidelijk volgens mij. Maar we moeten niet nodeloos angst aanjagen, Ina. Dat zou ik echt heel jammer vinden. Dat is ook niet nodig. TBS is op zichzelf een hele veilige maatregel. En dat gebeurt heel erg verantwoord. Dat TBS-gestelden kunnen verloven kunnen praktiseren. Dus er wordt heel goed over nagedacht.
Maar Niek, als je dan het politiebericht leest, dan hebben ze het wel over een schizofrene man die weg is zonder medicatie. Dus het is misschien wel belangrijk, dat staat ook in dat bericht, dat die zo snel mogelijk wordt gevonden.
Ja, kijk, de politie maakt niet voor niks een opsporingsbericht en je krijgt geen TBS voor diefstal van een pakje suiker. En dus er is echt wel wat aan de hand. Alleen wat ik wil zeggen, dat is de TBS is een veilige maatregel. Deze man heeft als patiënt een maatregel gekregen omdat hij een geestelijke stoornis heeft. En dus is het wel de bedoeling om hem weer veilig en geleidelijk terug te brengen in de samenleving. En heel soms onttrekt zo iemand zich aan de behandeling. Ja, dat is wel iets wat je moet aanvaarden als je iemand toch ook weer wil terugbrengen verantwoord in de samenleving.
Ja, misschien moet je de definitie van gevaarlijk even uitleggen hoe jij die hanteert. Want ja, ik zou niet willen dat die kwaad op me is.
Nee, dat is ook wel terecht. Nou moeten we niet nodeloos angstig worden voor schizofrene patiënten. He, want er zijn heel veel schizofrene patiënten in onze samenleving die niet van hun vrijheid worden beroofd. Dus,
nee, die zich ook prima redden.
Ja, met medicatie. Kijk, medicatie is wel ontzettend belangrijk. En als zo'n patiënt het inzicht krijgt dat hij medicatie nodig heeft, dan kan hij zich zeer veilig in onze samenleving manifesteren. Dus dat is dan ook geen enkel punt. He, maar het is wel de bedoeling om zo iemand geleidelijk terug te brengen in de samenleving. Dat heb ik aangegeven. Wat is je vraag?
Nou, de definitie van heel gevaarlijk.
Kijk, de definitie van gevaarlijk is dat er een gevaar is dat iemand weer opnieuw feiten pleegt. Dus zo'n man krijgt alleen maar verlof als het verantwoord is dat hij zich in de samenleving gaat manifesteren. Dat is bijna altijd een goede inschatting. Zo'n verlof krijg je ook niet voor niets. Er is een verlofcommissie in Utrecht met rechters en gedragsdeskundigen die kijken naar de vraag of het verantwoord is dat iemand begeleid verlof krijgt. Dat is een hele serieuze kritische toets waar de minister een handtekening onder moet zetten. Pas dan ga je op begeleid verlof. Dus dat krijg je niet zomaar. Dan moeten wel heel veel rapporten worden overgelegd. En helaas is een inschatting van gevaar natuurlijk niet 100% sluitend. Daar worden ook helaas ook wel eens fouten mee gemaakt.
Maar dat proces van die verloven, dat is ook nog eens heel lang, toch? Het is niet zo dat jij een paar keer de deur uitgaat met begeleiders en dat jij dan op jezelf mag. Dat is toch hele...
Dat is echt een heel langdurig traject. De gemiddelde TBS'er zit 9,4 jaar in de TBS. Dus 9,4 jaar duurt zijn behandeling. Dat is een verschrikkelijk lange periode. Dus zijn vrijheid wordt heel geleidelijk opgebouwd. Dus je krijgt eerst beveiligd, dan begeleid verlof. Pas na 2 jaar of 3 jaar onbegeleid verlof. En dan heb je nog een stap van transmuraal verlof, proefverlof, et cetera, et cetera. Dat wordt heel erg gefaseerd. Heel erg geleidelijk wordt dat gedaan. Dus daar wordt echt serieus goed naar gekeken. En dat is bijna altijd verantwoord. Het is altijd verantwoord. En het gaat bijna altijd goed.
Wat betekent het eigenlijk voor een TBS'er zelf als die tijdens een begeleid verlof of bij een gewoon verlof niet terugkomt of ontsnapt?
Ja, kijk, dat heeft consequenties. Als hij een dag te laat terugkeert in de kliniek, dan is de kliniek gehouden om iemand eigenlijk een jaar geen verlof meer te verlenen. Dat is een soort sanctie die de regering heeft uitgevaardigd. Toen nog door Teven is dat geschied. En dat is best wel een hele stevige sanctie. Dus als jij te laat terugkeert en langer dan 24 uur je hebt onttrokken, dan vervalt je recht op, het is ook geen recht, dan vervalt je verlof. En dan heb je dus niet meer de mogelijkheid een jaar lang om naar buiten te gaan. En dat is een stevige sanctie, kan ik zeggen.
Ja, want soms gaat het toch ook om zaken zo dat mensen zich niet bij opzet onttrekken, maar als ze een trein missen, ja, of ze dan moeten ergens anders overnachten. Of...
Ja, maar dat is meestal dat iemand misschien een uur of een paar uur te laat terugkeert, niet een dag later.
Nee, je had zelf zo'n mooi voorbeeld, hè, van een cliënt van je die...
Ja, een cliënt die tijdens een onbegeleid verlof zijn moeder ongelooflijk miste. Zijn moeder in Emmen en vanuit Groningen naar zijn moeder was gereisd en dacht dat hij daar wel een nachtje mocht blijven. Ja, dat was toch een inschattingsfout. En gelukkig heeft de kliniek hem gewoon thuis bij zijn moeder bezocht en hem meegenomen. En de consequenties zijn relatief beperkt gebleven voor deze man. Maar het schept toch een soort wantrouwen vanuit de kliniek naar zo'n TBS-gestelde. Want hij heeft zich niet aan de afspraken gehouden. En dat is natuurlijk altijd wel vervelend. Je moet wel een TBS-gestelde kunnen vertrouwen. En dat zijn wel de afspraken die heel erg hard worden gemaakt. Dus ja, sommige mensen uit een soort psychische nood komen te laat terug of uit overmacht, dat gebeurt ook. Maar sommige mensen die willen liever niet behandeld worden en onder het toezicht van de kliniek zijn. En dan zie je onttrekkingen geschieden. Ja.
Ja, dan wilde ik even naar jou toe, Ina. We hoorden er net al een klein beetje iets over, maar hoe is het eigenlijk in de buurt van die kliniek gereageerd op die ontsnapping?
Ja, er is een collega van ons is de buurt in geweest, maar daar leek alles verder normaal. Spelende kinderen op straat en niemand maakt zich druk. Daar werd ook wel duidelijk de opmerking bij gemaakt, hij is al een week weg. Want dat bericht komt dus pas in dit geval een week nadat de man niet weer terugkwam. Nou ja, en dan zeggen mensen, hij zit waarschijnlijk toch niet meer hier. Want mensen houden zich over het algemeen niet op de plek waar ze zich onttrekken. Dan zoeken ze hun heil elders.
Ja. En dan weet ik een advocatenkantoor, ongeveer aan de overkant van de kliniek.
Ja. Ja. Daar werk ik en ik heb uitzicht op de kliniek, moet ik eerlijk bekennen. En dat is prachtig. Ik kijk uit naar het Sterrenbos en daar grenst de vermisdagkliniek aan inderdaad. Ja.
En dan las ik het verhaal in de krant, opgeschreven door Ina. Ja. Dat er iemand in jullie hal stond die misschien wel op deze man leek.
Ja, mijn kantoorgenoot Lisbeth Poortman, die meende heel zeker te weten dat hij in onze hal stond en vroeg mij, terwijl ze in de auto wegreed, of ik even naar beneden wilde gaan om te kijken of hij daar was. Ik heb het gedaan, maar ik heb hem niet aangetroffen daar. Dus,
en wat doe je dan? Bel je de politie?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat het is niet mijn cliënt is, want anders heb ik een belangrijke geheimhouding en dan zou ik daaraan niet. Ik zou hem wel overtuigen dan om weer terug te gaan. He, maar ik denk dat ik in deze man, die ken ik verder ook niet, dat ik wel de politie zou bellen. Dat vind ik toch wel een soort maatschappelijke plicht die ik heb.
Maar achteraf dachten jullie van hij is het waarschijnlijk niet.
Ja, ik heb hem niet gezien, dus ik kan daar überhaupt niks over zeggen. Maar mijn kantoorgenoot was ervan overtuigd dat hij het was. En die heeft wel een scherpe blik en ook een goed oog voor details. Dus ik was wel even gealarmeerd, moet ik eerlijk bekennen. Dus, maar goed, we hebben hem niet gezien en wellicht dat hij ook het helemaal niet is geweest. Dus,
Nee, maar je hebt de politie dus ook niet ingelicht.
Nee, omdat zij... Ik heb natuurlijk daarna direct teruggebeld. En toen zei ze, dan zal ik me toch wel hebben vergist. Misschien had hij toch wat andere schoenen aan. Ja, oké. Dus ik heb het erbij gelaten.
We weten het niet.
Nee, we weten het niet. En ik wil ook niet te snel de politie bellen en dit soort ongemakkelijke dingen doorgeven. Maar kijk, ik ben advocaat. Ik heb een geheimhoudingsplicht jegens mijn cliënten. Maar ik ben natuurlijk ook gewoon burger die het ook belangrijk vindt dat onze samenleving veilig is.
Ja, want voor de duidelijkheid, dit is niet jouw cliënt. Hè? Nee, Jij hebt met deze man verder niks te maken. Nee.
Heb je het wel eens meegemaakt dat een cliënt... niet terugkeerde van verlof?
Ja, ik moet zeggen, heel regelmatig. Ja, dat is regelmatig geschied. Ook nog in een tijd dat het ook minder consequenties had. Nog voor de tijd dus van Teven, zeg maar. Ik heb diverse cliënten gehad die naar Griekenland zijn gegaan. Marokko, Spanje. Ik heb ook cliënten gehad die ook nooit weer zijn teruggekeerd.
Nee, dus in ieder geval heel ver weg. Ja.
En daar hebben we dus als samenleving ook helemaal geen last meer van gehad. Dat is de andere kant van de medaille. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je tijdens je behandeling je onttrekt en weggaat. Dat is natuurlijk niet goed. Maar goed, ik stel wel vast dat de cliënten kennelijk in hun eigen land of in een buitenland niet gevaarlijk zijn geweest. In ieder geval, daar heb ik nooit een melding van gehad.
Nee.
En ik heb regelmatig cliënten gehad die zich hebben onttrokken. Ja.
En die melden zich dan weer bij jou? Of hoe werkt dat?
Ook wel. Ze bellen ook wel eens. En ik heb een cliënt gehad die is zelf aangehouden toen op het eiland Texel. Die had een aantal overvallen gepleegd. En zich ontrokken een paar jaar geleden. Is daar ook uiteindelijk voor die overvallen behoorlijk hard weer veroordeeld. Maar ja, dat is dan toch wel vervelend.
Hij deed die overvallen nadat hij weg was. Ja.
Nou, dat is heel vervelend. Dat is wel verdrietig. Ja, dat is een man die ook heel dicht bij de eindstreep was. Maar kennelijk toch te angstig was dat zijn TBS zou stoppen. Ik kan het anders niet goed verklaren.
Nee, want dat geeft toch aan dat hij nog helemaal niet klaar is voor de terugkeer in de
geeft
maatschappij.
Het dat geeft het inderdaad aan. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ja.
Maar dat zijn de uitzonderingen.
Dat zijn wel echt de uitzonderingen. En we hoeven ook geen angst te ontwikkelen voor dit soort onttrekkingen. Dat is echt wel mijn boodschap.
Ja, maar we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Anne Faber en de TBS'er die zich, de ex-TBS'er die zich aan haar vergreep.
Dat was geen TBS'er.
Nee, Ina. Dat was het probleem ook juist. Hij had geen TBS opgelegd gekregen, terwijl dat eigenlijk wel had gemoeten.
Precies.
Dat was het punt. Dus,
maar toch wordt hij weer in de container van de TBS gestopt. Terwijl dat geen TBS-vraagstuk was. Dat was een man die verschrikkelijk recidiveerde. En die Anna Faber dus in 2017 doodde. Nou, een afschuwelijk delict. Iedereen kent het ook. Alleen, we doen net alsof daar een TBS'er is gerecidiveerd. Terwijl die überhaupt geen TBS had. Dus die fout wel helaas. En dat moeten we niet doen. Want daarmee wordt de TBS echt tekort gedaan. De TBS is doorgaans een hele veilige, goede... een maatregel waar we ook echt trots op kunnen zijn als samenleving dat we die hebben. En het helpt onze samenleving veiliger te maken.
Ja, want hoe zit het eigenlijk met recidieven van mensen die terugkeren uit TBS in de maatschappij?
Nou, dat zijn wel relatief gunstige cijfers. Nog geen 20% recidiveert. Dus valt in herhaling met het plegen van feiten. Dat zijn niet allemaal zware delicten. Dat kan ook een winkeldiefstalletje zijn. Maar als je dat afzet tegen lang gestraften, dus mensen die heel lang in de gevangenis hebben gezeten zonder behandeling, die recidiveren in meer dan 50% van de gevallen. Dus dat is een veel en veel hoger percentage. Dus ja, je kunt zeggen behandelen helpt. En de TBS is dus ook een goede maatregel. Het kost de patiënten, maar het is wel een goede maatregel. Het maakt de samenleving echt veel veiliger.
Er is wel veel veranderd sinds die zaak met Anne Faber.
Zeker.
Want sindsdien leggen rechters sneller TBS op. Ook als mensen niet mee willen werken aan een onderzoek naar naar zichzelf. Hè? En dat is natuurlijk heel belangrijk.
Dat klopt, Ina. De rechter heeft sinds Anne Faber beter onderkend dat het heel goed mogelijk is om een TBS op te leggen. Terwijl iemand weigert mee te werken. Dat zeg je terecht. Op basis van oude psychiatrische rapportage kan ook een TBS worden opgelegd. de rechter mag zelfs een stoornis zelf vaststellen. Dus een weigeraar, dat zorgt zeker niet altijd meer voor geen oplegging van een TBS.
Nee, want dat was vroeger natuurlijk het middel om onder TBS uit te komen. Hè? Ja, zo dat... van, ik werk niet mee aan mijn onderzoek. En ja. Ik ga zitten en dan ben ik weer van jullie af.
En advocaten adviseren dat ook vaak aan hun cliënt. Ja. Werken we niet aan mee, want dan... Ja.
Maar dat is gelukkig veranderd.
Ja, dat is lang niet altijd mijn advies meer, hoor. Nee. Want ik zeg dan, er ligt wel oude rapportage over jou... dat je stoornissen hebt gehad in het verleden. Vertel nu maar vooral dat je bent opgeknapt. Dat er niks meer aan de hand is of dat je beter bent geworden. Dus je hebt een belang om juist wel mee te werken aan een dergelijk onderzoek. En tuurlijk, soms moet je een cliënt wel adviseren om niet mee te werken als er helemaal geen bewijs is. En dan is het wel eens verstandig om als advocaat dat advies te geven. Dat is mijn taak en mijn rol. Ik vind het wel eens moeizaam, maar ik doe het wel. Ik moet het in ieder geval vertellen. Dus, niet meewerken zorgt in de meeste gevallen toch voor een oplegging van een TBS bij een heel ernstig misdrijf. Dus je komt er niet meer mee weg sinds Anna Faber. Dus dat heb je ook terecht gezegd, Ina. Ja,
ja. Nou ja, dat is toch mooi dat het zo gaat. Want daar komt toch ook uit naar voren. Het is in het belang van de veiligheid van ons allemaal dat een rechter in soortgelijke gevallen dus wel beslist tot TBS.
Ja, alleen wat natuurlijk wel opmerkelijk is dat voor Anna Faber er circa 150 TBS'en per jaar werden opgelegd. En na Anna Faber een getal hebben van meer dan 300 TBS'en per jaar. Dat is natuurlijk wel heel gek dat het zo ongelooflijk stijgt. Je moet ervoor waken dat je niet te makkelijk en te snel TBS oplegt. Want het is wel een ongelooflijk zware maatregel waarvoor je dus gemiddeld zo'n 10 jaar dus vastzit. En dat is wel heftig. Je kunt ook voor een bedreiging een TBS opgelegd krijgen. En dat kan dan soms levenslang duren. En dat vind ik als advocaat dat nauwelijks te verantwoorden.
Ja, maar dat geldt voor stalkers bijvoorbeeld ook. Hè? Ja. Omdat dat toch wel een grote impact heeft vaak op de mensen die het betreft.
Ja, zeker. Ja, dus voor stalking kun je dus ook een TBS opgelegd krijgen. En je hebt tegenwoordig wel betere wetgeving waarbij iemand kan worden verplicht dat hij levenslang wordt gevolgd door de reclassering. Dus naast de TBS hebben we ook nieuwe maatregelen gekregen om dit soort mensen met belaging en dit soort psychische gek gestoorde delicten, dat je die beter en langer kunt volgen, zelfs levenslang kunt volgen.
Ja, ook als ze gewoon hun eigen leven leiden. Precies. Maar dan is daar toch nog een bepaalde controle. Ja. En dat kan ook net de stok achter de deur zijn om te voorkomen dat je weer in je oude patroon vervalt.
Zeker.
Toch? Ja.
Je hebt toch iemand die op je toeziet en met je meekijkt. Hè? En die ook natuurlijk alarm kan slaan als je dreigt weg te glijden of wegglijdt. Dus ik heb een belager gehad, een stalker, die ook een bedreiging had geuit, waarbij het Hof in Leeuwarden uiteindelijk een TBS gemaximeerd, maximaal 4 jaar had opgelegd, en daarnaast een maatregel oplegde dat hij levenslang kan worden gevolgd door de reclassering. En ja, dat is ook een heftige maatregel, maar onder omstandigheden kan dat gerechtvaardigd zijn. Het hoeft niet levenslang te duren. Als iemand zich uiteindelijk verbetert, dan kan die maatregel stoppen. Maar als hij dat niet doet en hij blijft zich nukkig en onvoorspelbaar gedragen, dan blijft die maatregel ook gewoon doorlopen.
Ja. Wat voor gevolgen heeft het eigenlijk? We hadden het net over de toename van het aantal TBS-maatregelen die wordt opgelegd. Wat voor gevolgen heeft dat nou eigenlijk voor uw cliënten?
Nou, wat voor gevolgen het heeft is, het kost onze samenleving ontzettend veel geld. Want doordat er veel meer TBS wordt opgelegd en de klinieken zijn gesloten, aantal klinieken zijn gesloten, zijn er enorme wachtlijsten.
Dus, het is een beetje de omgekeerde wereld. Hè? Ja, de klinieken gaan dicht en een paar jaar later neemt het aantal TBS-gevallen toe. Hè? Of mensen die tot TBS veroordeeld worden. Dus dan heb je toch wel een probleem.
Ja, want dat zijn dan de TBS-passanten. Hè? Die hebben eerst de gevangenisstraf uitgezeten en daarna moeten ze wachten op plaatsing in een TBS-kliniek.
En dan wachten dat ze in de gevangenis.
Dan wachten ze in de gevangenis. En dat duurt nu al gemiddeld meer dan een jaar dat ze daarop ook nog moeten wachten. En dat is natuurlijk wel schadelijk. Hè? Want je stelt als rechter vast dat iemand verminderd toerekeningsvatbaar was, omdat hij leed en leidt aan een psychische ziekte. dan is het belang voor de samenleving ook groot dat zo iemand snel wordt geholpen.
Na zijn straf.
Na zijn straf, ja. Naast de vergelding. Want die straf is niet verstandig en ook niet nuttig. Maar het is pure vergelding en dat is soms gewenst. Maar het heeft geen zin om iemand heel lang te laten wachten op het starten van die maatregel. Want die is niet voor niks opgelegd.
Nee, maar die plek is er dus niet.
Nee, en dat is natuurlijk wel schrijnend. Je geeft iemand TBS, maar je stelt hem niet in staat om snel te kunnen beginnen met die maatregel als de tijd daar is. En dat is wel gek. Dat is ook onaanvaardbaar. En dat kost de samenleving ook weer veel geld. Want als mijn cliënt te lang moet wachten, dan vraag ik een boete op te leggen aan de overheid. En die krijg ik ook altijd toegewezen. Dat is een boete van €350 per maand als je langer moet wachten dan 4 maanden.
En organisatorisch geeft het toch ook problemen? Want de kliniek kan toch niet heel goed het werk doen op het moment dat daar zoveel druk op ligt?
Nee, ook dat. En je krijgt natuurlijk een TBS-gestelde die te lang heeft moeten wachten en daardoor ook nog meer verstoord en ontwricht is dan gewenst. En dus het kost meer tijd om die weer op de juiste rails te krijgen en op het juiste pad eventueel naar buiten toe. Dat is een diepere investering die je moet doen, omdat iemand gewoon gekker is geworden in de gevangenis. En dat is daar is niemand bij gebaat.
Nee, dan zouden er dus meer plekken weer moeten komen.
Ja, die moeten er komen. Die zijn er ook gekomen overigens hoor. In de teventijd zijn er 3 TBS-klinieken gesloten. Ja, inmiddels is men weer aan het bouwen en aan het verbreden. En is de capaciteit gelukkig wel weer wat toegenomen. Maar er wordt zoveel TBS opgelegd dat er toch ook een problematiek is ontstaan met wachtende TBS-gestelden. Ja, onze overheid is soms ondoorgrondelijk en onverstandig.
Ja. Advocaat Nick Heidanus, Ina Reitsema, dank jullie wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.